Het tekstwoord voor deze avonturen vindt u samengevat in het laatste vers van het zesde hoofdstuk uit de Openbaring aan Johannes. Hoofdstuk 6, vers 17, waar het woord des Heren aldus spreekt: want de grote dag zijn toorns is gekomen, en wie kan bestaan? En schrijven wij hierboven het toornende lam, en letten in de eerste plaats op de strijd van de triomferende kerk. In de tweede plaats op de strijd van het lam. En in de derde plaats op het gebed van de wereld. Het toornende lam, wij letten op de strijd van de triomferende kerk. De strijd van het lam en het gebed van de wereld. Geliefde, wij zijn de laatste keer gebleven bij het achtste vers en zouden vervolgen met het vijfde zegel. Omdat daar niet een ander deel, maar toch wel weer een ander gezicht gegeven wordt aan de profeet Johannes. Immers zijn oog was eerst gericht op deze aarde. Hij zag deze paarden uitgaan met degene die daarop zaten om op deze aarde krijg te voeren. En dat alles ten dienste en onder het toezicht en tot eer van hem die op het witte paard van zijn woord en evangelie gezeten was. En in dat negende vers begint weer een deel waarin Johannes weer een blik krijgt in de hemel. Als wij het boek Openbaringen in de tijdsorde gelijkstellen aan de hoofdstukken, dan moeten wij allerlei verklaringen zoeken en in veel verklaringen wringen om tot een juiste uitleg te kunnen komen. Want velen die de openbaringen van vers tot vers gezien hebben als een weergave van gebeurtenis tot gebeurtenis, die krijgen toch met deze moeilijkheden te maken dat hier reeds gesproken wordt in dit hoofdstuk over het eindgericht. En dat in het vervolg verschillende malen een blik geworpen zal worden op de verloste kerk, zoals zij al reden eeuwig voor Gods aangezicht vergaderd is. Dan zijn wij ook min of meer gedwongen om met velen, ik kan wel zeggen de meesten, waaronder de kanttekeningen en vele anderen, om verschillende delen uit het schriftgedeelte dat u is voorgelezen geestelijk te verklaren. Zodat sterren, dat worden leraren. En de hemel die weggeweken is, dat wordt ook weer een andere betekenis. Omdat men ervan uitgaat dat er op één volgende gebeurtenissen beschreven worden. Maar waarom zou dat zo moeten zijn? Is het niet veel aannemelijker daarin te zien hoe dat Johannes, als dat zesde zegel straks geopend wordt, al dat hij daarin een blik krijgt, niet alleen op de rampen die nu reeds in de vorm van aardbevingen deze aarde ontzetten, maar dat hij in dat zesde zegel ook een blik krijgt in het hoogtepunt van de toren Gods en zijn goddelijk eindgericht. Want wij behoeven er toch niet aan te twijfelen dat Johannes ons hier beschrijft het eindgericht van de grote God. Eigenlijk nog niet zozeer het eindgericht zelf, maar wel de weg daarnaartoe, want we lezen nog niet dat ze voor zijn troon staan, maar wel dat ze voor zijn troon trachten te vluchten. Dan zien we het ook zo dat Johannes dwars door al die oordelen heen die het hele tijdperk der wereldgeschiedenis duren, waarin die ruiters rond waren met honger, oorlog, dood, ziekte en noem maar op. Dat Johannes dwars door dat alles heen onder dat zesde zegel straks een blik krijgt op het einde. Op God die ter hoge vierschaar is gestegen, nu niet meer als een lam overwinnend door het evangelie, maar nu overwinnend in zijn toren over al zijn vijanden. Nu letten wij eerst eens een ogenblik op het vijfde zegel, want toen het vijfde zegel geopend werd, zag Johannes onder het altaar de zielen van hen die gedood waren om het woord Gods en de getuigenis die zij hadden. Dat noemden wij de strijd van de triomferende kerk, want zij riepen met grote stem. Johannes ziet als het ware achter de dood, achter de maaiers, achter de algemene oordelen waaronder de kerk Gods heeft te lijden, dat ook zij door aardbevingen en hongersnoden en pestilentiën worden weggerukt. Hij ziet ook achter degenen die vervolgd zijn en gedood met het slachtzwaard. Daar ziet hij als het ware in de hemel een altaar staan. En het is symbolisch hier voorgesteld. Want in de hemel staat het altaar waarvan in het Oude Testament het brandoffer en het reukofferaltaar een schaduwbeeld was. Het altaar is eigenlijk een zinnebeeld van Christus zelf. Van zijn waarachtige Godheid die het offer gedragen heeft. Waarvan Paulus ook sprak, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Gij verstaat dat het altaar in het Oude Testament, daarop werd de offerande gelegd. Het altaar droeg als het ware het offer. Het offer viel niet op de naakte, vuile grond. Maar het offer werd ten hemel geheven door het altaar. En nu waren dat aardealtaren of het koperen brandofferaltaar of de koperen reukofferaltaar of het altaar van de ongehouwen stenen. Het was slechts een zwak beeld. Het wees heen naar de borggerechtigheid van Christus, die niet alleen als waarachtig mens hier op aarde kwam, want dan zou hij nooit Gods gramschap en toornevuur hebben kunnen dragen. Dan had Gods bliksem en donder vanwege onze zonde, die had hem dwars door de aarde heen geslagen, naar de eeuwige verlating, maar dan ook voor eeuwig. Hij zou het niet hebben kunnen dragen. Maar dat was het geheim, God geopenbaard in het vlees, en nu stond hij daar als de waarachtige God, die zijn menselijk lichaam ondersteunde. Hij kon met eerbied gesproken niet bezwijken. Want hij had een goddelijke kracht die aan zijn offeranden een eeuwige waardij zou moeten geven. En dat altaar ziet Johannes, ziet hij in de hemel. De macht en kracht van het Lam van God, die niet alleen waarachtig mens, maar ook God is te prijzen tot in de eeuwigheid. Daarom is het niet voor niets dat hij de zielen ziet van die geslacht waren om het woord van Christus. Dat hij die ziet aan de voet van dat altaar, symbolisch. Want zoals in het Oude Testament het bloed der dieren stroomde aan de voet van het altaar. En het bloed der dieren, dat was hun ziel, hun leven. En het bloed is in de Bijbel ook als het ware de drager min of meer van onze ziel. Het is de ziel niet, maar het is er wel een heenwijzing naar. Want waar ons bloed wegvloeit, vloeit het leven uit ons heen. Als wij zeggen, hij heeft zijn dierbaar bloed gegeven, dan wil dat ook zeggen, hij heeft zijn leven gegeven, zijn ziel uitgestort in de dood. En nu ziet Johannes dat deze geslachte mensen, hij ziet hun zielen, hun bloed als het ware, dat om het altaar van Christus enige Godheid in de hemel loopt. Die zielen ziet hij daar, die geslacht zijn. Het is als het ware of zij vol verlangen opzien, nu niet naar het Lam. In zijn vernedering, in zijn genade en ontferming, maar dat deze zielen nu opzien op de rechter over levende en doden, die wederkomen zal om te oordelen. En dat ze daarom zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, als het ware aan die goddelijke voeten, roepen en zich daar bevinden en strijden in de gebeden. Want de triomferende kerk strijdt nog in den gebeden. Dat wil niet zeggen dat zij niet volmaakt gelukkig zijn. Ze zijn wel gelukkig, maar het volmaakte, de vereniging met het lichaam en met Gods ganse kerk wacht nog. Ook daarin is Christus nog niet in die volk komen overgave aan de Vader weergekeerd. Dat zal eenmaal geschieden. Als de laatste zal zijn toegebracht en zijn rechtspraak heeft weerklonken over alle schepselen, dan zal de Zoon de Vader weer onderworpen zijn. Nu, waarom zijn die zielen daar? Ze zijn gedood om het woord Gods. Dat wil hier zeggen, ze zijn gedood om het evangelie. Ze zijn gedood omwille van de Heer Jezus Christus. Er zit iets pijnlijks in, iets weemoedigs, want zij werden geacht als slachtschapen. Er zit ook iets bovenmate troostends en heerlijks in. Zij waren verwaardigd om ook geslacht te worden. Al was hun dood niet in die zin gelijk aan zijn lijden en sterven als borg en middelaar. Nochtans mochten zij in hun leven de overblijfselen van zijn lijden in zich vervuld krijgen. Zij werden gedood om het woord Gods. Dat wil eigenlijk dit zeggen, zij werden gedood omdat zij tot het lichaam van Christus behoorden. Zij werden gedood omdat ze lidmaten waren van zijn lichaam, van zijn gemeente. En zoals het hoofd gedood is geworden, zo heeft de slang en de wereld en de duivelen en de goddelozen de versenen vermorzeld van de kerk. Zij waren gedood om het woord van de God. Dat is een groot verschil waarom een mens gedood wordt. Want velen kijken met deernis neer op die duizenden miljoenen die gedood zijn om dit en om dat. Omdat het Joden waren, of omdat het vijanden waren, of omdat het zwarte waren. Dat is ook erg. Maar daar zit nooit geen verdienstelijkheid in. Daar zit ook geen waarde in. Daarin is ook geen eer. Daarin oogsten wij de vruchten van onze godsverlating. Dat wij in de oorlog en in de onvrede op deze aarde leven en wonen. Maar om gedood te worden, om het vlees geworden wordt, om door de Vader verankerd te zijn in hem, om hem ingelijfd te zijn en om nu als deel van zijn lijf gedood te worden. Daarin is wel heerlijkheid en eer. Daarin is genade en gunst. Dat zij daarin achter hem aangetrokken zijn. En dat zij behorende tot het vlees geworden wordt. In hem begrepen zijnde. Niet anders oogsten dan tegenstand, vijandschap. En dat het zwaard over hem heeft gewoed. Daarvan hebben wij reeds gehoord, onder alle brute machten, niet in het minst onder de antichrist van Rome, die nog langs vele omwegen tracht de kerk des Heren te verdelgen, al doet hij het misschien niet zo grof. Maar zijn toeleg is en blijft toch om het vlees geworden woord te doden en om te brengen, en om het zaad van dat woord van de aarde uit te roeien. En let eens verder wat er nog meer staat geschreven. En om het getuigenis dat zij hadden. Dat is iets wonderlijks. Geliefden. Dat is tot troost van alle ellendigen. Die in zichzelf zo missen alles een mond om te spreken, een keel om anderen toe te roepen, een bazuin om aan de mond te zetten. Tot troost van allen die misschien om zich heen staren en ieder horen praten en velen horen verkondigen. En zelf met het woord in hun keel blijven steken. En die menigmaal in die ervaring zichzelf aanklagende voor de Heere zeggen. Ik kan uw discipel niet zijn. Want ook daarin geldt het woord voorwaar. Daar is niemand die recht. Vaardig is die goed doet en niet zondig. Wij die zwijgen als we zouden spreken en spreken als we beter konden zwijgen. Ach. Maar nu staat er geschreven en daar valt hier de klemtoon op. Niet om het getuigenis dat zij gaven, maar om het getuigenis dat zij hadden. Daar wordt nu de allerarmste en ellendigste, kleinste lammetje wordt gedragen in de schoot van de eeuwige liefde Gods om het getuigenis dat ze hadden. Ze werden niet gedood omdat het zulke praters waren. Ze werden niet gedood omdat ze stad of land afreisden om een bekeerling te maken. Ze werden niet gedood omdat ze met geluidswagens overal heen trokken en de mensen woedend maakten door de inbreuk op hun leven. Nee. Ze werden niet gedood omdat ze hun voet tussen de deur staken zoals Jehovah getuigen en vele andere secten, die getuigenis geven op hun wijze, uit een ijver zonder verstand. Maar zij waren gedood om het getuigenis dat zij hadden. Het is typisch, het grondwoord voor getuigen en voor martelaar is hetzelfde. De grote getuige in de hemel is de geslachte. Hij is geen martelaar. Maar hij is wel de geslachte. Hier op aarde zijn gelovigen die het getuigenis ontvangen. En u zult u ongetwijfeld zeggen, die mijn naam niet zal belijden voor de mensen, zal ik niet belijden. Maar bedenk toch wel daarbij, dat kan niet anders zijn dan voortkomende uit het getuigenis wat wij ontvangen. En dat is het kardinale punt. Ga ik spreken om een getuigenis te geven, omdat ik waarschuwen moet, omdat ik prediken moet, omdat ik praten moet, omdat ik iedereen moet bekeren, omdat ik zo medelijden moet hebben? Of mag er bij ogenblik een getuigenis komen, wat haar grond heeft in het getuigenis des harten door God? Dat is een groot verschil. Wat zal er dan toch openbaar komen, hoeveel er getuigd is om te getuigen, om een getuige te zijn, en hoe weinig er getuigd en gesproken is uit het getuigenis des harten. Eén ding moet je opletten, geliefde, ik zeg het tot onderwijzing. Er zijn er velen, ook zelfs van Gods volk, die daar niet aan ontdekt zijn, die menen, omdat ze te pas en te onpas overal, of dat ze in het ziekenhuis of thuis zijn met de kinderen, of dat ze bij een vreemd komen of bij een buurvrouw, te pas en te onpas menen, ik moet getuigen. En dat ze altijd door blijven gaan, dat is niet naar het woord. Dat er in de gemeente stem is der vermaning die altijd doorgaat, gelijk de apostelen zeggen, dat is volkomen waar. Maar wij moeten niet trachten van het woord een koopwaar te maken. Wij moeten ook niet trachten om dat woord op die manier aan de man te brengen. Een woord op zijn pas gesproken is als gouden appel in zilveren uitgebeelde schalen. Maar woorden aan elkaar te rijgen, omdat ik anders geen rust heb, ik moet die en die en die, elk ogenblik, dat is uit het verbroken verbond der werken. En wil je wel geloven, daar bereik je meer tegenstand mee en afkeer, dan dat je uiteindelijk nog wat vrucht zou zien. Enige eerbied en ontzag, daar bereik je niet mee. Nee. Het is geen best teken als je jaar in, jaar uit op je werk met iemand omgaat, en of waar op kantoor of waar je ook zit, en ze weten nou helemaal niet of dat je een godlogenaar bent, of dat je een godlover bent. Als er nooit is, een ogenblik is, dat je verwaardigt wat om tegen je maat te zeggen, joh, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed, er komt een einde aan. Maar als je dat uit een soort plicht opgelegd aan je eigen doet, weet je wat je dan krijgt? Dan lachen ze je vierkant en zeggen, oh, daar heb je weer. Altijd dat gezeur? Nee. Hij zal zijn stem op de straat niet verheffen. Gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiet zal hij niet uitblussen. Maar de Heer Jezus heeft nooit zo opgetreden. Zelfs van de apostel lees je dat niet. Hij kwam op de Areopagus en hij ging weer weg, maar je leest niet, hup, een half uur daarna, dan gaat hij weer en maar door, nee. En God deed zijn werk en sommigen geloofden en werden eruit gehaald en kleefden hem aan. Nee, het is uit de praktijk van het leven dat ik u zeg. Ik heb het bij ondervinding. Godsdienst wordt veracht. Ook al is het van een kinderzieren. Maar de vreze des Heeren die op zijn pas een woord spreekt uit het innerlijk getuigenis des geestes, dat is op zijn plaats. Daarom, geliefde, staat er hier om het getuigenis dat zij hadden. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Het getuigenis dat zij hadden. Want er staat eerst van het woord Gods. En om het getuigenis dat ze hadden, dat zal toch niet hetzelfde zijn. Dat betekent dus ook niet hun preken, hun boeken, hun woorden of hun daden. Nee. Maar dat betekent het getuigenis wat God de Vader door zijn Zoon in hun harten getuigt. Dat ze kinderen God zijn. Dat getuigenis. Die geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. Dat is het getuigenis van de uitgestorte liefde Gods in het hart. Het getuigenis dat zo onuitsprekelijk is, omdat het zo onverdacht en onverwacht in een ogenblik ons hart in bezit neemt. En wat doet dat getuigenis? Dat getuigenis wat afdaalt in de ziel uit het harte Gods, dat die in gunst op een mens, op u neerziet, als u daar een onderwerp van mag wezen. Dat maakt je eigenlijk een apart mens, een heel apart mens. Want dat maakt geen godsdienstige drijver van je, maar je kunt er zelf niets aan doen. Of dat het gebeurt op de fabriek, of thuis, of waar dan ook. Dat de tranen van blijdschap en droefheid tegelijk u over de wangen lopen. En een glans van blijdschap op uw gelaat komt, of iets anders. Dat alles in de weer is met de macht en de majesteit van de wetenschap van deze tijd. En er gebeurt weer wat groots. En een zondaar die het getuigenis heeft gekregen in zijn hart, glimlacht. En zegt, ach, dat betekent allemaal niet. Vind je dat dan niet geweldig? Het is toch onbegrijpelijk? Oh nee. Straks steekt God alles in brand. Dan maakt zijn kerk een eeuwige ruimtevaart om hem eeuwig te bewonderen. Zo komt dat getuigenis openbaar. Een zondaar hoeft nog niks te zeggen. De wereld en de valse godsdienst, zij hebben zo'n neus, dat ze hebben het zo door, dat ze zeggen, oh, zou me niks verwonderen of dat is per een. Ja, ze weten het niet, maar wij zouden zeggen, dat is per een van het geslacht van Jacob, van Isaac. Dat voelen ze zomaar aan. Dat voelen ze. Terwijl de lasterlijke praat weer klinkt, blijft hun gezicht misschien onbewogen. Misschien een weinig medelijden. Terwijl de lage praat aan alle kanten eruit komt, zwijgen ze. En dat zwijgen alleen al werkt als olie op het vuur. Ze zouden, zei iemand tegen me, ik zou met het grootste vermaak je ogen uit je hoofd klauwen met mijn handen. Eigenhandig zou ik het willen doen. Toen ik alleen maar keek, als je naar iemand kijkt soms. Iemand die God uithoont en bespot en je kijkt alleen maar naar hem. Dat kan zo'n bittere satanische haat opwerpen. Dat ze je gewoon van de aarde zouden willen wegkijken. Als er wat ook gezegd wordt, en in uw hart is het getuigenis, geen vuile reden ga uit uw mond, maar veel meer dankzegging. En je zwijgt. O ja, het getuigenis des geestes in de harten, dat nog niet verband houdt direct met allerlei grote woorden en opgeheven vingers en vuisten. Nee. Maar wat toch openbaar komt, omdat gij niet medeloopt in dezelfde uitgieting der ongerechtigheid, al staat gij er ook mijlen ver onder voor God, maar toch niet medeloopt. En dat gij toch geen verband krijgt in hun grote verband, maar ergens buiten staat. Al draaien ze een sigaretje van je. En alleen ze je hamer. Jou met alle plezier. En toch. Getuigenis dat ze hadden. Van God. De drieënige God. In hun harten. Dan moet je maar zo pletten. Dat doet het ook alleen maar ook. Dat doet het ook alleen maar. Een kind kan het al aanvoelen. Of vader krachtens zijn godsdienst weer eens zijn repertoire afdraait, of dat vader zegt, kinderen, de Heere heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, dat is getuigenis des harten. Of dat vader drie keer in de week zegt, ben je al bekeerd en heb je al een nieuw hart? En als je zo sterft, of dat hij zegt, wat zou je dan gelukkig zijn, terwijl de blijdschap op zijn gelaat is, als je die God mag hebben, waar je vader in verwaardigd is te geloven, dan heb je alles. Dan heb je alles. Dat wordt al heel gauw gevoeld. Getuigd. Daarom zal het ook een satanische uitgieting der boosheid zijn, als de kerk in het verleden, in het heden of in het toekomende, om het getuigenis niet wat ze geven, maar wat ze hadden, geslacht wordt. Dat wil zeggen, dan komt de haat en de nijd tot zulk een kooppunt, dat kinderen misschien hun vaders en moeders verraden. En de broers en zusters en des mans huisgenoten zijn vijanden zijn. Dan is het ook heel erg. Maar bedenk het altijd wel om het getuigenis dat zij hadden. Want oh, ik mag het uit de praktijk hebben ervaren en gezien. De akelige vruchten die vaak het getuigenis geven opleveren om het getuigenis. Want ik moet toch wat zeggen en ik moet toch dit en ik moet toch dat. En ik heb ook ervaren de zegen Gods over dat getuigenis wat voortvloeide uit Gods getuigenis in het hart. Nu, daar waren ze om gedood. En deze triomferende kerk, die nu in de hemel was om het altaar, die riepen met een grote stem aan de voet van dat altaar. Ze keken op naar de eeuwige kracht en majesteit van de Christus God. En ze riepen: hoe lang, o Heilige? Dat wil zeggen, onbesmette, die toch alle zonde, haat en straf, heilige en waarachtige. Dat wil zeggen, die de waarheid zelf zijt, ook de waarheid in uw belofte en in uw uitspraken, dat ge van God de Vader macht ontvangen hebt, heerser. Het woord hier gebruikt uit aan, zegt despotes. Dat wil zeggen, een alleenheerser, die alle macht heeft over de koningen der aarde, die doet naar zijn wil en welbehagen. Ze roepen hem aan in de goddelijke kracht die hij van de Vader ontving. Hoe lang oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Is dat een goed gebed? Stefanus bad: Heere, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Rekent ze deze zonde niet toe? Is er in de hemel nog idee van wraak? Zou er in de hemel nog begeren zijn om je te wreken? Nee, dat niet. Maar kijk eens, zij waren gedood om het woord Gods als leden van zijn lichaam. En dat is het geheim. Zij roepen de vraag niet over zichzelf als mensen in, maar zij bidden het oordeel Gods af over de aanranding, over de vertrapping en de verguizing van zijn dierbaar bloed en van zijn eeuwig evangelie. Dat is het. Want zij die hem hebben aanbeden in hun leven als de borg en middelaar des betere verbonds, ze kunnen hier op aarde al in zulk een stand gebracht worden dat zij Gods rechtvaardigheid inroepen over de verachting van zijn woord, zijn genade en zijn evangelie. Was het ook niet Petrus die ten slotte zegt waartoe zij ook gezet zijn? Was het niet Paulus die eenmaal hier op aarde reeds sprak: onze ziel heeft in hen geen behagen? Was het niet Johannes die zei: ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet, anders zo zouden ze met ons gebleven zijn? Was het niet diezelfde Johannes die zei: groet ze niet op de straat, ontvang ze niet in uw huis? Dan loopt het niet over allerlei mensen, maar dan loopt het misschien over je medebroeder. Dan loopt het misschien over iemand waar je naast gezeten hebt in de kerk. Daar komt wel eens over lopen. Die de reine leer der zaligheid, Gods vrije genade, heeft verkronkeld en veranderd in een leer die verderfelijk is. Dat is erg. De apostel vond het zo erg dat hij hier op aarde Gods wraak inriep en zei: oh, dat ze afgesneden werden die u beroerden. Want de kerk is niet alleen vleeselijk, lichamelijk gedood, maar ze worden zeker zo vaak gedood door het zwaard van de mond der vijanden. Zij leggen het aan op het leven, op het geestelijk leven van Gods arme kerk hier op deze aarde. Zij proberen het woord van vrije genade te vergiftigen en verdacht te maken. Dat zal eenmaal de eeuwigheid ook openbaren. Wie zal daar getuige van zijn? Niet aangaande onze persoonlijke belangen en uw persoonlijke belangen, maar welke smaadheid dat er is aangedaan en wat er gedood is met het zwaard van de mond geslacht om het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Om het getuigenis dat God het alleen is die zalig maakt, onconditioneel. Dat God het is die levend maakt. Dat Hij het is die alles doet. En dat wij met alles, bij aan en bij voortgang, ik zou zeggen het meeste bij de voortgang, de ontdekking gaan doen dat wij geheel en al buiten de deur gezet worden en aan de kant, opdat die roem alleen in hem zou roepen. Want niet die zichzelf prijst, maar wie de Heer prijst, die is beproefd. Dat is er ook gedood. Nu, in die zin roepen ze de wraak in van Christus, zijn oordeel. Omdat er een vergrijp is, een vertrappen van zijn heilig woord en van het getuigenis in de harten. Dat moet je eens indenken, ook wij als kinderen, zonen of dochteren, als wij zulk een lot zouden moeten delen. Dat wij op zulk een standplaats gekomen zijn, en dat komt wel eens voor. Kom wel eens voor. Dat wij zo ver gezonken zijn, dat we om het getuigenis des geestes in de harten van een vader of van een moeder het zwaard van onze mond gebruiken om ze te doden en om dat getuigenis te vernielen. Denk er dan aan dat er in de hemel gebeden wordt of God je van de aarde wil wegdoen. En of God zijn zwaard van zijn heup zou willen nemen, om te doden en om te brengen. Ons bloed, ja, hun bloed was Christus bloed. Hun leer was Christus leer. Hun woord was zijn woord. Hun gerechtigheid was niet anders dan zijn gerechtigheid. Hun onschuld was zijn onschuld. Daarom bidden ze het. Daarom mogen ze het vragen. De wraak des Heren vanwege het bloed dat roept bij het altaar. Het bloed van Abel af, zegt de Heer Jezus. Tot het bloed van Zacharias, die gedood is tussen de tempel en het altaar, opdat op u komen al het vergoten bloed. Ja, zie je, in de hemel zijn de zielen gelukkig. Dat wel. Maar toch, de triomferende kerk strijdt nog. En de strijdende kerk triomfeert hier op aarde ook reeds. Wij kunnen de strijdende en de triomferende kerk niet scheiden van elkaar. Want hier op aarde wordt gestreden en getriomfeerd. En in de hemel wordt getriomfeerd en gestreden. Want zij roepen naar de volmaking. Zij roepen om het ganse lichaam dat het opgenomen worden tot Christus. Zo strijdt de kerk in de hemel verder. En is er een gedurig gebed in de oren van de grote koning, opdat het einde mogen komen waarin hij al zijn en hun vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij zegt de belijdenis en al zijn uitverkorenen tot zich nemen zal in de eeuwige heerlijkheid. Dan ziet Johannes wat ze eigenlijk hebben in die hemel. In die hemel krijgen ze kleederen. Ze krijgen, ach, het is als het ware zo. Het is symbolisch. En omdat het een symbolische visioenen zijn, daarom zeggen wij het in gewone taal over. Maar je moet het als het ware zo zien. Roepend en strijdend keert hun bloed in de aarde en hun ziel naar omhoog. Maar in de gelukzaligheid, waar ze bij het altaar hun beklag doen en waar ze God aanroepen, vergelde vrede smaad, waarmee des nabuurs haat uw mogendheden durft schenden. Daar worden zij tegelijk getroost. Daar worden zij bekleed. En niet zozeer met het kleed des heils in die zin, zoals ze hier op aarde het kleed van Christus gerechtigheid kleden. Want dat ontvingen ze reeds, toen ze verwaardigd werden in hem, hun hoogst geluk en hun heil te aanschouwen. Nee, maar het kleed der witheid, der vreugde, der heerlijkheid. Het kleed van de glans en van de luister. Niet een tijdelijk lichaam zoals sommigen denken, nee. Maar hun zielen kwamen niet in een dode slaap. Ze kwamen niet in een zielenpakhuis, niet in een hades, niet in een bewusteloze toestand, nee. Zoals velen veronderstellen. Maar hun zielen werden aangedaan met blijdschap in God. Om de tijd die hun nog schijnt, dat ze zullen wachten. Want dat zegt God. En hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zullen. Rusten. Dat ze niet door zouden schreven in onrust. Maar dat ze rusten zouden in zijn beleid. Geduld zouden hebben. Wachten zouden. Dat zij rusten zullen, staat er eigenlijk. Dat ze in die tijd des hemels hem, nee, niet hun tijd zullen vervullen met het afroepen om wraak. Maar dat hun tijd gevuld zal worden met het geroep: gezegend zij de grote koning. Halleluja, het lam zij geprezen. Dat moeten zij doen, rust, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Kort samengevat mogen we zeggen, totdat de laatste der zijne is toegebracht. Totdat de laatste uitverkorene in kennis gebracht is. Of gestorven in de moederschoot. Dat kan ook. Totdat de laatste hier een aanvang heeft genomen te leven. In de vorm van een vrucht of van een kindje, dan komt het. Dan zal hij komen. Dat is het vijfde zegel, het zegel van de triomferende kerk, die strijdend ten hemel vaart, roepend, maar die wachten moet. En rusten moet in de heerlijkheid van de aanbidding van het land, omdat het getal nog niet vol is. God kan de aarde nog niet verdelgen, want daar moet het toegebracht worden tot de gemeente die zalig worden zal. Maar Johannes mag er een ogenblik doorheen zien in het zesde zegel, wat het einde zal zijn. Hij mag in het zesde zegel iets anders ontwaren. Hij mag de strijd van het lam toch reeds zien, een aanvang zien nemen. De troon des gerichts die komt later nog wel nader omschreven, met de dood, de kleine en groot voor hem en de opening der boeken. Maar hier mag hij als het ware dwars door de berggevaarten heen, van al die gebeurtenissen mag hij toch zien, o, het lam zal wel komen. Hij zal niet achterblijven als rechter. Want toen het zesde zegel geopend had, ziet hij iets. Hij wordt weer een blik gegund op de aarde en op het heelal. En ziet, zegt hij, met een grote aardbeving. De aardbeving in verscheidene plaatsen, die gaan zich toespitsen, die worden groter. Zodra we hier gaan vergeestelijken, is de kracht eruit weg uit dit woord, is de majesteit eruit weg. Als we zeggen, die aardbeving was in het jaar 1000 toen de paus of toen die of die keizer. Nee, dan is de kracht en de majesteit van dat woord weg. Het woord is op zichzelf geestelijk genoeg. Dat behoeft niet vergeestelijk te worden. Daarom kijkt Johannes door de berggevaarten heen van alles wat er geschieden zal en van het altaar af. En hij krijgt een blik op dat grote lam, hoe die toornig wordt. En ziet, roept hij uit, met een grote aardbeving. Aardbeving is het teken bij alle godsprofeten van de oude dag dat God komt. Ook al kwam hij toen nog niet altijd met het eindgericht, toch waren die gerichten waarvan Joël, Ezekiel, Jeremia, Amos, waarvan ze alle gesproken hebben, die gerichten waren toch vooruitbeeldingen, beginselen van die grote aardbeving die de aarde zal doen waggelen en schudden. En ziet, er werd een grote aardbeving. Dat wil zeggen, de aarde die op dat ogenblik nog tot op dat ogenblik hecht in stand gehouden wordt naar de verordeningen Gods. Die aarde waarop de raketten hemelhoog staan opgericht. Die aarde die zo vast is voor de voeten der mensen, omdat de wetenschap zich vermenigvuldigt. Die aarde waar de mensen stukken schrijven over het eeuwige leven dat binnen ons bereik komt. Die aarde waar de mensen proberen kindertjes geboren laten worden in een buisje en zich te ontwikkelen. Die aarde met zijn stoute droombeelden waar je straks een tabletje kunt nemen en je waant je eigen in de hemel of waar dan ook. Die aarde. Die aarde waarin de mens zich ingroeft met al zijn doen en laten. Waarin hij zei, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Die aarde met haar bergen, waarop Rome gebouwd is, waarop de antichrist gezeten is, één van de antichristen, want er zijn meer antichristen. De aarde waarin het kapitalisme en het socialisme en het communisme en alles wat u maar noemen wil, zich vast ingraaft om eeuwig de heerschappij te hebben. Die aarde beeft, God schudt alles door elkaar, torens storten in van verwachtingen. Torens vallen omver. Met dreunend geweld storten paleizen in puin. Prachtige laboratoria over heel de wereld. De reageerbuizen vallen de mensen uit handen. En de potten rollen over de grond. Een aardbeving. God, het lam, grijpt in en strekt zijn hand uit. na deze vaste aarde in de waarneming van de mensen, die wel eens herinnerd werden aan hun kleinheid door een aardbeving hier of daar, maar die toch doorgingen om deze aarde vast te maken, ja, om zich alreeds een weg uit te stippelen in het heelal. Deze aarde die gaat vallen, en de koningen van deze aarde die erover regeren, hun handen vallen slap en hun knieën stieten tegen elkaar. En de groten van deze aarde, dat wil zeggen de machthebbers, die het misschien de macht hebben, ja, hoe zouden we het zeggen, die bij de gratie van andere groten weer regeren, diplomaten, noem maar op, de tas valt hun onder de armen uit, want ze zien sterren vallen. Ze zien dat het heelal wordt aangeroerd. Nu is er geen enkel middel, geen enkel medicijn meer. De grote der aarde en de rijken, waarvan de mannen met de pet op zijde, die hebben het heft in handen, de rijkdom, die laten de wapenfabrieken draaien. Als die zeggen het moet oorlog zijn, dan wordt het oorlog. Die rijke lui, want ze moeten geld verdienen aan atoombommen en alles. De rijken die uitgebuit hebben en die ook alle dag geleefd hebben, prachtig en overdadiglijk. De rijken. De rijken die in handel en nijverheid zichzelf hebben opgewerkt en behoren tot de machthebbers in een land die hun invloedssferen naar alle kanten hebben uitgebreid. Hun rijkdom gaat nu verrotten. Hun kisten met geld springen open. Hun bankgebouwen, ze zakken in elkaar als niets. De rijken en de overste over duizenden, de dictators, of dat ze de kool heten, of hoe ze ook heten, maakt niet meer uit. Stalin, allemaal, van de machten waren het onder de toelating van God op deze aarde. Hoe hebben ze de vijandschap uitgegoten over Gods volk en over lieden die hun in de weg staan? Hoe hebben ze de dood ook verklaard aan die Christus der schriften, die door het volk der armen en ellendigen werd aangebeten? Nu de oversten over duizend die daar boven hun legerscharen zetelen, die schreeuwen heden geen bevel. Ze hoeven heden niet met een hoofdknik de dood van duizenden te bezegelen, het lot van duizenden. Ze hoeven heden niet met een vingerwijzing de weg naar de galg of naar de mijnen te ontsluiten meer. Want het lam is toornig geworden en strekt zijn hand uit. En de machtigen, de geesten deze eeuw, de geest deze wereld, die zijn macht heeft uitgeoefend in kerk en school, aan universiteit en lycea. De machtigen op het terrein van de kennis en van de wetenschap, die hele volkeren hebben gevormd naar zijn dachten en hele geslachten met hun gewaad overdekt. Hun wijsheid baat niet meer. Nu, machtige, vertel nu met een schampere lach uw spotreden over Gods schepping en over Gods almacht. Vertel het nu. Houd nu de kinderen voor dat dat achterlijke gedoe over 100 jaar uitgestorven is. Zeg het nu. Nu God het heelal een duw geeft, zodat sterren die even hun vaste baan beschreven hebben beginnen te wankelen. En een ontzaglijke catastrofe deze aarde gaat treffen. Nu er niets meer overblijft van alle vastigheden die de mens zich gebouwd heeft. Machtige. Machtige geesten die een hemels paradijs van deze aarde hebben willen maken. Haal nu uw formules, uw leerstellingen tevoorschijn, de boeken verbranden. God Het lam, Christus, is nu doornig geworden. Johannes schouwt nu door het zesde zegel naar het einde. Hij zal niet eindeloos achterblijven. Hij zal zeker komen. En de dienstknechten, alle groepen worden er genoemd. Alle groepen van het leven, zes of zeven. Als je dienstknechten en vrije bij elkaar neemt, dan zijn het er zes. Neem je ze niet bij elkaar, dan zijn het zeven groepen. Neem je ze bij elkaar, dan zijn het in zes groepen. De totale wereld, buiten en zonder God, zoals ze eeuwig weg zal zitten. Neem je zeven groepen, knechten en vrij. Dan zie je de wereldbevolking daarin in al haar totale volheid, in al haar schakeringen, dienstknechten, slaven die er nu nog zijn, mensen die moeten vechten om een pover bestaan, en vrijen die zich gemakkelijker kunnen bewegen, die wat meer ruimte hebben om te leven, die wat meer ruimte hebben om te genieten. Zij zien daar voor hun verschrikte ogen dat de sterren gaan bewegen. Wie houdt ze nu nog langer vast? Wat is dan toch, de mensen zijn zo verwonderd, zij verwonderen zich over het beeld dat het beest gemaakt heeft. Het beeld van techniek en wetenschap en noem maar op, dat tot de hemel toe reikt. Wat betekent dat splintertje ergens daar bij de zon of wat dan ook? Wat betekent dat akelige stukje stof dat er op de maan staat te wapperen? Wat betekent het? Als de zon zwart gemaakt wordt door God, als in een zak bedekt, en de maan de kleuren van het bloed begint te vertonen, en van het vuur, wat betekent het allemaal? Is het niet ijdelheid der ijdelheden? Niets kan dan meer helpen, niets kan ons ook meer baten. Kunt je het een ogenblik indenken als God het heelal waar wij in zitten op dit kleine planeetje, als God alles uit zijn voegen gaat lichten en het schepsel blikt omhoog? Nee, nu niet naar de rookwolken van hun eigen voortbrengselen, maar nu naar hem die op de troon zit. Nu gaat het lam strijden. Het uitspansel rolt hij op. Hij opent het gezicht. De weg maakt hij vrij. Zolang het evangelie gepredikt werd, is er een uitspansel. Want zonder uitspansel kunnen we niet leven meer. Zonder uitspansel zouden we als het ware te gronden gaan. Maar als de evangelie zijn loop heeft gehad, dan rolt God het uitspansel vrij om de weg vrij te maken voor het toornende lam dat ten gerichte komt om te oordelen. Als een boek wordt het opgerold, als een boekrol die opgerold wordt om een weg, een opening daar te stellen, om het lam te vertonen voor de ogen van alle mensen. En terwijl de bergen en de eilanden zinken en vlak gemaakt worden, terwijl de eilanden voorgoed van de kaart verdwijnen en de bergen wankelend in de diepte verzinken, want God gaat de aarde gelijk maken. Hij gaat er een chaos van maken, een volmaakte chaos, waarin de elementen brandend en smeltend zullen vergaan, opdat hij zal herscheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Maar zie dan eens de schepselen die daar gaan en staan, die bergen zien bewogen uit hun eeuwenoude plaats. Bergen waarvan zij de ouderdom berekend hadden, die kantelen nu omver. Ja, en de steenrotsen vliegen als snipperspapier door de lucht. Alle wetmatigheden houden op. Er zijn geen wetten meer dan alleen de wet van het toornende land. En dan beginnen zij te bidden. Dan begint de wereld te bidden en te roepen tot de bergen in hun vaart. En de steenrotsen in hun weg. O, kom ons te hulp. Val op ons. Zij verkiezen liever verpletterd te worden. En vernietigd te worden. En vergruizeld te worden onder het puin. Dan dat zij hem aanschouwen. Die op de troon zit. De eeuwige vader. En die daarvoor staat. Als het toornende land. O ja. Je hebt wel eens een hond zien graven in de aarde. Naar het hol van een ander beest. Zo graaft de wereld. Zo graaft de mens. Zo graaft de vijand. Zich in, hij probeert het, maar de aarde verlaat hem nu, die beeft als een oude grijzaard. De aarde komt hem nu niet meer te hulp, de lucht komt hem ook niet meer te hulp, het water ook niet meer. De bergen, wie hulp hij inroept, zij laten hem naakt en onbedekt staan. En daar ziet de mens, de troon en het lam, nu niet meer zijn vriend om het aangezicht. Nu niet meer de stem, ik ben niet gekomen om de wereld te verderven, maar om dezelfde te behouden. Nu niet meer gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Nu niet meer om te genezen alle die deerlijk van de duivel gezeten waren. Om het land door te gaan goeddoende. Dat is voorbij. Dat is eeuwig voorbij. Dat komt nooit meer terug. En wie kan bestaan? Met recht. Wie kan voor hem bestaan? Als het land. Dat in zo'n grote mate vriendelijk, teder, genadig en barmhartig geweest is. Als hij nu gaat openbaren zijn goddelijke kracht in het verwerpen van alle verwerpers. In het verachten van alle verachters. In het vloeken van alle vervloeken. Wie zal dat kunnen moeten? Wie zal dan kunnen bestaan? Ja, ik heb er iets van gezien in het leven, hoe het is. Maar zoals het woord het hier zegt, zo zal het zijn. En niet anders. De ontwrichting van onze zielen zal zo dood. Taal zijn dat we nergens, maar dan ook nergens, enig houvast zullen hebben. Geen man, geen vrouw, geen kind kan u één troostwoord spreken. Ge zult er u niet meer aan vastklemmen ook. Maar te midden van de rook die van deze aarde opstijgt en van stof. En van de kantelende bergen en de vallende ster, bent u alleen dan, geheel alleen, met hem en het land, wie kan bestaan. Geliefde, wij moeten naar huis, maar hij zal bestaan, die hier ervaren geloofd heeft. Dat zijn bestaan onder dit oordeel Gods eeuwig moest verzekeren. dat zijn bestaan vervloekt is. In en in uitgaan, ja, van het uur van zijn ontvangenis af, het voorwerp van Gods toren. En die een bestaan gekregen heeft, en een bestaansgrond in die dierbare borg en middelaar, in het lam, in zijn bloed en in zijn wonden, die zal bestaan. Want dat zal niet anders kunnen, anders kan het lam zelf niet bestaan. Maar nu bestaat en staat het lam. Er staat eigenlijk, zo kun je het ook lezen. En wie kan staan? Staan, dat is nog sterven. Terwijl Johannes een blik ziet, slaat op deze ontwrichting en ontmanteling, ziet hij alles als halmen ter aarde buigen. Wie zal staan? Al heeft hij nog zo hoog gestaan, wie zal dan staan? Nu, hij, zij, die hier zich mocht leren buigen op zijn eis naar zijn paleis, het hof der hoofd. Want hij slaat toch schoon een eindig oog op en het oog, die nederig niet. Maar hij ziet van verre met gramschap aan, ijdele waan der trotse ziel. Als je denkt, ik kan nooit voor God bestaan, dan zijt ge op weg om uw bestaan in een ander te krijgen. Als ge denkt, waarom zou ik niet kunnen staan, ik heb toch, o, als had ge dan tot uw dood toe doorpraten over wat u hebt en waarom u zou kunnen blijven staan, nog even, dan zult u bemerken dat niemand kan staan buiten het lam, niemand, alleen hij. Die door hem geliefd, gezocht en gekocht is. Die zal staan, eeuwiglijk en altoos. En in verwondering zich voor hem nederwerpen. Amen.